Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie hem wil aanvallen, wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder, alles is volbracht. Hem zijn de glorie, want hij die overwon, zal doet ons dankbaar stromen in het licht, dat uitstraling van het kruis dat eens voor ons werd opgericht en voor ons onverwezen heerlijk werd gezicht. En zijn de glorie, want hij die overwon, zal
zullen ook lied 43 zingen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. 43, ook uit de bundel Opwekking.
In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in
tot glorie en in eeuwigheid.
zingen wij tot glorie, hem in eeuwigheid.
We kunnen er nog wel eentje zingen, lied 60 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Lied 60 uit de bundel van Johannes de Heer. Ja, je weet soms half niet wat je zingt, hè? Dat we werkelijk een kind van de hemelse koning zijn, die ook straks inderdaad zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. Fijn dat u er bent en ik zou voor willen stellen om deze avond aan de Heer op te dragen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we met elkaar deze prachtige liederen mochten zingen, dat we in eerste plaats mochten belijden dat u alle dingen in uw handen heeft. Heer, wat er ook gebeurt in deze aarde, ook al kunnen we in de krant van vandaag doemscenario's lezen, Heer, dat deze aarde en de meeste rampen van deze aarde door de mens zelf veroorzaakt worden. Heer, dat we via het nieuws konden horen dat het klimaat in Nederland de komende tientallen jaren veranderen zal in een zeer extreem klimaat. Heer, als we zien hoe de aarde zucht en kreunt en aardbevingen plaatsvinden en ja, vulkanen tot uitbarsting komen, Heer, dan weten we dat deze aarde zucht en kreunt in al haar delen, Heer, en is in baresnood. En toch weten we, Heer, dat u alle dingen in uw handen heeft en dat deze aarde door uw komst, Heer Jezus, nog veranderd zal worden in een prachtige wereld om op te leven. Heer, u kunt situaties veranderen. U kunt een woeste aarde veranderen in een prachtige schepping. En ik ben zo dankbaar, Heer, dat u ook levens kunt veranderen. dat u ook mijn leven veranderd heeft, Heer. En dat ik mag weten een koninklijk kind te zijn. Heer, dank u wel dat u onze Vader geworden bent in de Heer Jezus Christus. En dat we eens en voor altijd uw kinderen zijn. En dat niemand ons zal roven uit de hand van de Vader. Heer, dank u wel dat we daar volkomen veilig zijn. We willen u bidden, Heer, wilt u ons vanavond ook een goed uur met elkaar geven. Ook als we uw woord zullen openen, wilt u dan door uw woord tot ons spreken. Heer, eerst willen we naar u luisteren. En dan weten we ook zeker, Heer, dat u ook naar onze gebeden zult luisteren. Heer, dank u wel dat we zo gemeenschap met u mogen hebben van vanavond. Dank u wel daarvoor. Wilt u met hen zijn die via de kerktelefoon of via internet met ons verbonden zijn? Heer, dank u wel dat de techniek dat mogelijk maakt. En ik wil u vragen, wilt u ons ook samen met hen een goed uur geven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er ligt hier nog een boekenlegger die afgelopen zondag uitgedeeld is. Als u er nog geen heeft, dan ligt er nog op de lectuurtafel. Hiervoor waar u de boekjes kunt pakken, daar liggen nog boekenleggers voor de Nacht van Gebed in de schuilplaats vrijdagavond 9 juni, dus volgende week vrijdag. Om 10:00 s'avonds beginnen we en zaterdagmorgen om 6:00 eindigen we met de Nacht van Gebed. Hoeft er natuurlijk niet de hele avond te zijn, natuurlijk mag dat, kan. U weet dat er in Korea dagelijks bidstonden gehouden worden waar duizenden bij elkaar komen 's morgens vroeg. Voordat ze naar hun werk gaan. En dan hebben we het al om 5:00 's morgens. Dat is daar heel gewoon. Hier in Nederland zou het een beetje abnormaal zijn. Maar ja, wat is abnormaal en wat is normaal? En ik denk dat als we de Heer leren kennen, dan zijn een heleboel dingen worden op zijn kop gezet. En wat is het goed om een nacht waarin vaak heel veel christenen moeten lijden en zelfs niet eens mogen slapen, te waken voor christenen. Goed. We gaan met elkaar een stukje lezen uit Openbaring 12. We vorderen gestaag. Het boek, het laatste Bijbelboek. Openbaring 12, vers 7 tot en met 12. En mocht u het allemaal nog een keertje nakijken, de samenvattingen, dan kunt u ze op de website van de gemeente terugvinden, allemaal. Openbaring 12, vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen, en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Tot zover dit stukje. Ik heb ook weer een en ander daarover opgeschreven. Dat klinkt nogal gek. Oorlog in de hemel. Dat kan toch niet? In de hemel oorlog? God woont toch in de hemel? Hoe kan er nou toch in de hemel oorlog zijn? Het strijdtoneel in de hemel. Nou, ik denk dat het wel heel goed is dat we goed moeten ontdekken en moeten onthouden dat hemel nog niet alles is wat er is. Kijk, als we in Genesis 1 kunnen lezen, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar staat niet dat God de aarde maakte, maar de hemel en de aarde. Heeft God toen zijn eigen woonplaats geschapen of niet? Ik denk het niet, want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daar staat in de Bijbel, God woont in de hemel zelf. Daar wordt ook in de Bijbel gesproken over de berg der goden. Waar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest eeuwig wonen. Paulus spreekt er zelfs over dat hij opgetrokken werd in een visioen tot in de derde hemel. Nou, wat bedoelen we eigenlijk met hemel? Er wordt in de Bijbel gesproken over de hemelse gewesten, waar een behoorlijke strijd geleverd wordt. Er wordt in de hemel gesproken over het paradijs, waarvan de Heer Jezus zegt tegen de misdadiger aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er wordt gesproken in Johannes 14 dat de Heer Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, het vaderhuis. Dus, we hebben in de Bijbel in de Bijbel wordt dus gesproken over het vaderhuis. Ik neem aan dat dat de plaats is waar God woont. Toch? Dat is de plaats waar God woont. In de Bijbel wordt gesproken over het paradijs. Nou, het paradijs, dat is een Aramees woord voor een omsloten hof met een muur eromheen, een soort paleistuin. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is de tuin om het vaderhuis heen. Dicht bij het vaderhuis, maar nog niet het vaderhuis zelf. Ja? En dan hebben we de hemelse gewesten. Ik denk dat dit de drie sferen zijn, de drie hemelse sferen die we moeten onderscheiden. Het vaderhuis waar God woont, het paradijs waar nu de gestorven gelovigen zijn. Let wel, die zijn nog niet in het vaderhuis. Wanneer gebeurt dat pas? Dat gebeurt na de opname van de gemeente. Dan brengt de Heer zijn gemeente in het vaderhuis. Ja? Dus de gestorven gelovigen zijn nu in het paradijs, nog niet in het vaderhuis. Zoals ook de gestorven ongelovigen nog niet in de hel zijn, maar in het dodenrijk. Ja? Nog niet in het Gehenna, maar in de Hades. Dus dat moeten we even goed uit elkaar houden. En daarbij hebben we te maken met de hemelse gewesten. En de hemelse gewesten, je zou kunnen zeggen, dat zijn de hemelen rondom de aarde. Ja? Dat heeft alles te maken met de relatie tussen hemel en aarde. En daar schrijft Paulus over dat wij niet te worstelen hebben met vlees en bloed, maar met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. U weet waar dat staat, hè? Efeze 6, hè? Daar wordt over de wapenrusting gesproken. En in Efeze 6 kun je lezen over die strijd in de hemelse gewesten. En hier staat dat die strijd juist aan het einde der tijden, vlak voor de wederkomst van Christus, in alle hevigheid losbarst. Een strijd in de hemel, in de hemelse gewesten. En dan hebben we daar Michael, die daar een hele belangrijke rol speelt. Michael. Het is niet... Het is niet in de eerste plaats... Het is niet in de eerste plaats de Heer Jezus die daar een strijd strijdt. Want de Heer Jezus heeft gestreden. En de Heer Jezus is overwinnaar. Maar het is Michael die daar met name de hemelse legerscharen aanvoert. Je zou kunnen zeggen dat is de generaal van alle engelen van God. Michael, de grote aartsengel. Het is trouwens heel interessant, u moet het maar eens lezen in uw Bijbel als u een concordantie heeft. De naam Michael komt 7 keer voor in de Bijbel. En hier zien we onder andere dat Michael hier strijdt. En ik vind het trouwens heel mooi dat de naam van Michael, Michael, betekent letterlijk wie is aan God gelijk. En waar ging het Satan om? Wat was de inzet van Satan? Satan zei, ik ben aan God gelijk. Satan wilde zich verheffen tot God. En dat is de strategie, dat is het doel van zijn strijd. Hij wil de mensen zoveel laten weten vandaag, dat de mens vandaag ook zegt, ach, we zijn gelijk aan God. En daar is de hele wetenschap op gericht. Daar zijn zoveel mensen die zich met filosofie bezighouden opgericht. Wij hebben God niet meer nodig. Ze willen als het ware boven God uitstijgen. Dat is trouwens een hele, ja, hele wonderlijke relatie tussen Michael. Als de engel Michael strijdt, dan strijdt hij voor de eer van God. En er is er maar één die God is. En niemand kan zich gelijkstellen aan God. En aan de andere kant heb je de draak. De draak die ook strijdt. En dan staat er niet alleen, maar dan staat er, de draak voerde ook oorlog en ook zijn engelen. En hoeveel waren dat er? Nou, we weten niet precies hoeveel, maar het zijn wel 1/3 van alle engelen die voor de duisternis strijden. En dan hebben we het dus heel duidelijk over gevallen engelen. En gevallen engelen die in de Bijbel demonen genoemd worden. Dus er komt straks een enorme strijd. Een enorme strijd in de hemelse gewesten. En ik vind trouwens hier heel interessant dat die duivel of de draak hier genoemd wordt. Kijkt u maar in vers 9. Daar staat dat deze draak genoemd wordt de oude slang. Waar moeten we dan aan denken, de oude slang? Nou, is de slang die vandaag, die we vandaag vanuit de Bijbel al 6000 jaar kennen. Mijn broer, die jarenlang zendeling geweest is in Colombia, ik zal het nooit meer vergeten, die zei eens een keer, Satan heeft 6000 jaar ervaring om mensen te verleiden, hoor. Zou die het weten hoe het moet? Ik heb hier achter gezet, de oude slang is een beeld van listigheid. He, dat staat heel duidelijk in Genesis. Als we de eerste keer te maken krijgen met die slang, dan staat hij was het listigste van alle dieren. En ik weet nu nog, ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, dat ik een aantal jaren geleden een serie preken gehouden heb over Genesis. En toen heb ik ook gezegd, Satan kwam niet als een varkentje naar Adam en Eva toe, maar Satan kwam in het meest ontwikkelde dier. Het dier wat het dichtst bij de mens stond. Het dier wat zo ontzettend hoog stond. Hè? En wat eigenlijk door de straf van God vernederd werd. Hè? Want er staat in de Bijbel, wie zich verhoogt zal vernederd worden. En dat zie je heel duidelijk in de vorm van die diabolos, in de vorm van die slang die zo hoog verheven tussen alle dieren stond. Hè? Ik weet niet hoe de slang zich voortbewoog voor de zondeval, maar dat is op een zeer sierlijke manier geweest. En toen werd de slang vervloekt en toen moest de slang op zijn buik door het stof. Nou, wat symbolisch met de slang gebeurde, dat gebeurt ook met Satan. Satan zal straks door het stof moeten, hoor. Satan zal straks stof moeten bijten en Satan zal als geen ander vernederd worden in de diepte. Ja? Nou, dat gebeurde met de slang. De slang is het listigste. De draak wordt hier niet alleen de oude slang genoemd, maar kijk maar in dat 10e vers, hij wordt ook duivel genoemd. En duivel komt van het woord diabolos, wat ik hier opgeschreven heb. En dat betekent eigenlijk lasteraar. Of diaballo in het Grieks betekent letterlijk een aanklager. Echt een aanklager. Zo wordt Satan genoemd. Dan heb ik ook al de derde titel hier. We zien hier de oude slang, de duivel en Satan. En Satan, dat is een Hebreeuws woord. En Satan betekent letterlijk de tegenstander. Nou, Satan is de grote aanklager. En u kent het stukje uit Zacharia 3, dat hebben we nog niet zo lang geleden gelezen. Ja? Zacharia 3, laten we het toch maar even nog opslaan. In de dienst van zondag hebben we toen even besproken, een paar weken geleden, maar een poosje geleden. Zacharia. Zacharia 3, vers 1 tot en met 3. Zacharia 3, vers 1 tot en met 3. Het ene laatste boek uit het Oude Testament. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heere echter zeide tot de Satan: de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest. Hij bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doet hem de vuile klederen uit. En hij zeide tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen aan. Ik nu zeide: laat een reine tulband op zijn hoofd zetten. En dan krijgt hij niet alleen een tulband, maar ook een statiegewaad. En toen heeft Jozua met ons gezongen: ik ben een koninklijk kind. Ja? Door de Vader bemind. Dat is hetgeen waar we ook afgelopen zondag over nagedacht hebben. Dat hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Hè? Ja. Dat is geen veroordelende blik. Maar hij kijkt vriendelijk naar ons. We zijn aangenaam geworden voor God. En hij zegent ons. Hij geeft ons genade. Oh, wat is het geweldig dat we mogen weten dat... dat daar staat, de engel des Heren was daar. Heeft u het gelezen, Zacharia 3 vers 1? De engel des Heren stond daar. Bij de Heren. En wie was die engel des Heren? Dat is Christus in het Oude Testament. En daar zie je eigenlijk al dat Christus dat werk al deed, wat hij nu doet naar de hemelvaart. Hij is onze voorspreker. En hij pleit ons vrij bij de Vader. Nou, dat is dus draak. En dan staat er in Openbaring, als we weer even teruggaan naar Openbaring, dat deze draak, deze slang, deze Satan, deze tegenstander, deze aanklager, ter aarde geworpen wordt. Hij werd ter aarde geworpen. Ik heb even nagekeken en dat wordt hier in toenemende mate, in dat stukje, 5 keer genoemd. Laat het maar eens even lezen. In de eerste plaats, dan staat er in vers 8 van die grote draak: en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Zie je het staan in vers 8, het laatste stukje? Hun plaats, ze hadden geen plaats meer. Voor jullie geen plaats meer hier in de hemel. Ten tweede staat er in vers 9: en de draak werd... en dan staat er op de aarde. Ik weet niet of dat bij u ook tussen haakjes staat. Dat staat in de oude manuscripten, kun je dat niet terugvinden. Daar staat letterlijk: de aarde werd geworpen. Een andere vertaling staat: de aarde, de Satan werd verworpen, weggeworpen. Dus geen plaats meer in de hemel. Ten tweede, de Satan werd weggeworpen. Ten derde in vers 9 en... iets verderop in vers 9, daar staat: die de gehele wereld verleidt, en hij werd op de aarde geworpen. We zouden eigenlijk kunnen zeggen: ja, nou weten we het wel. Dat is de derde keer al. Geen plaats meer in de hemel, weggeworpen, op aarde geworpen. En in vers 10 daar staat, in vers 10 daar kunnen we lezen, dat hij... nedergeworpen is. Het laatste woord. Satan die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen. En als laatste lezen in vers 12 dat Satan nedergedaald is. Nou, 5 keer, is dat genoeg? Ja? Geen plaats meer, weggeworpen, op aarde geworpen, neergeworpen, nedergedaald. Dat gebeurt er met Satan. Je zou kunnen zeggen, de nederdaling van Satan geschiet in de eerste plaats. Dat eerste wat er gebeurde, kunt u lezen in Jesaja 14. Jesaja 14, daar is het allemaal mee begonnen. Jesaja 14, vers Jesaja 14, vers 12, daar gaat het over de profetie van Babel. Een hele leuke letterspeling. Babel zou je ook kunnen uiteensplitsen in twee woordjes Bab-El. En Bab-El betekent onder God. El is God en baptisme is onderdompelen, onder God. Babel is eigenlijk het beeld van aan God gelijk willen zijn. Nou, hier zien we dat Babel onder God is. En zich absoluut niet gelijk kan stellen aan God. Er staat in vers 12 van Jesaja 14. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster? Zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegde het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Trouwens, heel leuk, de astronomen die hebben ontdekt dat in het noorden van het heelal een heel gat is. Waar helemaal geen sterren zijn. Een soort donker gat. Nou, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Daar heb je het. Mij aan de allerhoogste gelijkstellen. En wat staat er dan? Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven. Daar begon het. Zullen we eens kijken waar het eindigt? Moet u in Openbaring 20 kijken. In Openbaring 20 ziet u waar het eindigt. En dan zullen we straks kijken welke tussenfases dat er nog plaatsvinden. In Openbaring 20, vers 7 tot en met 10, daar zien we de veroordeling van Satan bij de glorieuze wederkomst van Christus. En waar hij afrekent met alle vijandschap. En dan staat er in vers 9, de laatste volkerenopstand. En zij kwamen over de breedte der aarde en omsingelden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs. Van vuur en zwavel, waar ook het beest, de antichrist en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Daar houdt het op voor Satan. Dat is het laatste. Hij was bij God. En hij daalt uiteindelijk neder in de poel des vuurs. Vanuit de hemel waar God woonde, is Satan uit de hemel waar God woonde geworpen en terechtgekomen in de hemelse gewesten. Dat is nu het rijk van Satan, waarvanuit Satan deze wereld regeert. Straks zal hij vanuit de hemelse gewesten geworpen worden op de aarde. Dat is de tweede fase. Ja? Dan komt hij werkelijk op aarde. En dan zal er een enorm satanisme zijn hier op deze aarde. Dan zal Satan zich heel zichtbaar manifesteren in die vreselijke periode van de grote verdrukking. En daarna lezen we dat Satan geworpen wordt in een soort afgrond die verzegeld zal worden 1000 jaar lang. Tijdens het 1000-jarig vrederijk. Nog dieper. En vanuit die afgrond zal Satan uiteindelijk terechtkomen in de poel des vuurs. Maar één ding is zeker, de weg van Satan is naar beneden. En dat weet hij maar al te goed hoor. En Satan die wil natuurlijk in zijn val zoveel mogelijk mensen meetrekken. Hè? Hebben we trouwens ook gelezen. Hè? In Openbaring 12, het eerste stukje, lees je over een draak die met zijn staart 1/3 van alle engelen met zich meesleurt. Hè? Dat heeft hij toen gedaan in zijn val vanuit de hemel naar de hemelse gewesten. Toen heeft hij 1/3 van alle engelen van God meegetrokken. Maar Satan die trekt nog veel meer mensen mee in zijn val naar de poel des vuurs. En daarom is het zo belangrijk om maar heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. Als Satan uit de hemel geworpen wordt, weggeworpen wordt, dan is er geen plaats meer in de hemel. Nou, heeft twee effecten. Een heel gunstig effect en een heel negatief effect. het gunstigste en gunstige effect is, dan kan hij de christenen op aarde niet meer aanklagen. Ja, toch? Want hij heeft geen toegang meer tot God. Hij kan niet meer aanklager zijn. En het negatieve effect is dat de mensen die hier op aarde leven ontzettend te maken zullen krijgen met satanische machten. En dat zal dan gaan gebeuren. Als dat gaat gebeuren, dan wordt er geroepen, een geweldige overwinning, nu is verschenen. Als we weer even teruggaan naar Openbaring 12. Als dat gaat gebeuren, en u snapt natuurlijk wel dat Openbaring af en toe eventjes zijn schaduw vooruit laat vallen. Dan gaan we al een klein beetje vooruit en dan gaan we straks weer een beetje terug uit. Het zijn soms 3 stapjes vooruit en dan weer een paar terug. Om maar goed te weten wat er gaat gebeuren en waar het naartoe gaat. Het koningschap van God is verschenen. We wisten dat het koningschap van God er was. Het is een eeuwig koningschap. Maar dan wordt het koningschap van God, het eeuwige koningschap van God, wordt zichtbaar. Het verschijnt in de hemelse gewesten. En God krijgt het daarvoor het zeggen. En straks zal dat koningschap van God zich vestigen, ook hier op deze aarde. Het koningschap van God is verschenen. En tegelijkertijd zien we de macht van zijn gezalfde, de Heer Jezus, die zijn macht zal uitoefenen. En dan staat er dat de mensen die dan nog op aarde wonen, dat gebeurt ook tijdens de grote verdrukking, dan staat er, ze hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Het zijn eigenlijk 2 hele belangrijke dingen. Er is alleen overwinning door het bloed. Het bloed van Christus, daar is Satan bang voor. Alleen het bloed van Christus geeft ons de overwinning. En natuurlijk het woord. Het woord van hun getuigenis. En dat woord van hun getuigenis is gebaseerd op het woord van God. 2 uiterst belangrijke dingen, ook voor ons vandaag. Zullen we eventjes gaan kijken naar dat bloed van het lam. Ik heb hier 4 teksten wat het bloed van het lam gedaan heeft. In Openbaring. Als u kijkt in Openbaring 1 vers 5, wilt u eens gaan ontdekken wat het bloed van het lam doet. Waarom hebben we het bloed van het lam nodig? Wat staat er in Openbaring 1 vers 5? Wie het leest en wie het weet, die zeggen het maar. Zegt u het maar. Wat doet het bloed van het lam? Openbaring 1 vers 5. Ja, lees het maar even. Lees maar even wat daar staat. Openbaring 1 vers 5. Het verlost ons. Openbaring 1 vers 5, daar staat: hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Ziet u het staan? Dat bloed van Jezus is verlossend. We worden losgekocht. Ja? Het bloed verlost ons. Nou, als u nou kijkt in 5 vers 9, wat doet het bloed nog meer? Openbaring 5 vers 9. Goed onthouden hoor, we zijn door het bloed verlost. En Satan heeft absoluut geen zeggenschap meer over ons. Wat doet het bloed nog meer? Ik zie Jos al knikken. Ja, het bloed heeft ons gekocht. Hè, daar staat heel duidelijk in dat 9e vers... Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Met het bloed verlost, met het bloed gekocht. We zijn zijn eigendom geworden. En Paulus zegt erbij, en we zijn duur gekocht. Wat doet het bloed nog meer? Als u kijkt in hoofdstuk 7 vers 14. Daarom dat bloed geeft ons de overwinning. Dat bloed is zo ontzettend belangrijk. En wij leven in een tijd, broeders en zusters, waar in heel veel kerken soms maar heel weinig nog meer gesproken wordt over het bloed van Christus. Terwijl het juist gaat om het bloed van Christus. Wat voor ons gevloeid heeft. Openbaring 7 vers 14. Wat doet het bloed nog meer? Ja, precies. Daar staat in het laatste stukje. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Nou, we worden verlost. We worden gekocht. En daar hebben we Ali, wat Ali net zei, we worden gereinigd, schoongewassen door het bloed. En nou het vierde. Wat staat er in het gedeelte wat we net gelezen hebben in vers 11? Daar staat Openbaring 12 vers 11. En ze hebben hem overwonnen door het bloed. Overwinning door het bloed. Het bloed geeft ons de overwinning. En mensen dan, als dat gaat gebeuren, dat Satan verloren heeft, dat Satan overwonnen is, dan staat er in de Bijbel, hier in het stukje, in vers 12, en verheugt u gij hemelen. Daar wordt vreugde gevierd in de hemel. En dan staat er daarachter, verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wie wonen daar dan in de hemel? Ja. Daar zijn al de verlosten al bij de Heer. Wij zijn dan al bij de Heer. De gemeente is al bij de Heer. Als die vreselijke tijd hier op aarde losbarst. We zijn bij de Heer en wat een vreugde in de hemel. Geen aanklager meer. Geen toegang meer van Satan. We zijn vanuit de hemel eens en voor altijd van die lastpak af. Dus nou op de aarde. Maar wat staat er op de aarde? Nou, dan staat er in vers 12... het laatste stukje, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Vraag me wel eens af, wie geeft hem die tijd? God, hè? Daar zie je de onderdanigheid, daar zie je heel duidelijk de situatie tussen God en Satan, hè? God die bepaalt hoeveel, God bepaalt hoe lang. Maar daar zie je heel duidelijk een vreselijke nood op aarde. Ik heb u daar wel iets meer over verteld, naar aanleiding van Openbaring 9, dat die afgrond open gaat, open scheurt en dat we niet alleen een uitstorting hebben van de Heilige Geest, maar als de Heilige Geest straks weggenomen wordt en wij met de Heilige Geest, dan zal er een uitstorting komen van demonische macht hier op deze wereld. En daar spreekt Thessalonicens ook over. Dan zullen de mensen de leugengeest. Dat is de leugengeest. Hè? Dat is niet de geest der waarheid. Hè? De Heilige Geest is de geest der waarheid. Die kwam bij Pinksteren. Hè? Maar dan staat er in 2 Thessalonicens 2. Dat als de gemeente weggenomen is. Dan zal de geest der leugen komen. En dat is demonie. Dat is Satan. Want er staat in Johannes 8, vers 44, dat Satan is de leugenaar van den begin, de vader der leugen. En dan gaat Satan zich op deze aarde openbaren en dan zullen de mensen de leugen gaan geloven. En dat gaat daar in de eindtijd gebeuren. Broeders en zusters, wat is het belangrijk dat wij nu op dit moment de kracht van het bloed kennen. De kracht van het bloed waardoor wij verlost zijn, gekocht zijn, gereinigd zijn. En dat we overwinnaars zijn door het bloed. En dat wij het woord van God kennen. En juist deze twee, het bloed en het woord, worden in heel veel gemeenten zo vaak een beetje aan de kant geschoven. Hè? Terwijl dat de twee belangrijkste dingen zijn waardoor we overwinnaars zijn. Overwinnaar, nu al en ook straks, voor hen die na de opname van de gemeente achterblijven en... Wat hier ook staat in vers 11, misschien is het wel goed om het nog eventjes te lezen. In vers 11 staat, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. En u weet wat er gebeurt hè, met de mensen die achterblijven na de opname van de gemeente. Hè, die zullen voor hun geloof moeten sterven, hè? En we lezen ook in Openbaring over de martelaren uit de grote verdrukking. Die gedood zijn omdat ze het getal 666 niet op hun hoofd wilden hebben. Hè? Nou, en dat is een vreselijke tijd waar zij doorheen moeten. Maar waaruit zij door het bloed en door het woord gered worden. En wat voor ons ook nu al een voorbeeld mag zijn, dat we ook nu juist dat bloed en dat woord nodig hebben. Amen.